Het is 8 uur geweest. Het is inmiddels bijna 8:15. We gaan starten met de auditcommissie. Van harte welkom iedereen die hier aanwezig is. Ik heb 2 berichten van verhindering. Dat is van Anne van Rossum en Laurens van Bruggen, raadsleden die in de auditcommissie zitten. En ik heet ook welkom het team van Deloitte. En ik zie ook nog 2 nieuwe gezichten hier aan tafel. Misschien even kort weten, 3 zelfs, ja 3 inderdaad, weten, even kort voorstel rondje wie u bent.
Maar die andere 2 hebben geen pasje.
Oké, dankjewel.
Mijn naam is Tasja Pizel, ook werkzaam aan de buitenlandorganisatie Wispeter. En samen met Laura van een stukje de jaarrekening.
Oké, dankjewel.
Pasje, u kunt uw microfoon gebruiken. En pasje erin.
Oh, maar ik heb hier geen...
Komt, hè? Moet je pasje erin doen en dan op de microfoon drukken.
Ja. Mijn naam is Wouter van Werken. Ik ben sinds 2 weken hier werkzaam als senior financieel adviseur en verantwoordelijk voor de planning control cyclus.
Ja, dank u wel. Wij hebben vanavond een agenda. En die agenda is u voorgelegd. Heeft u daar op- of aanmerkingen over of kunnen we deze agenda volgen vanavond? Ja, die wordt gevolgd. Dat is even een goede opmerking. Als agendapunt 9 staat een terugkoppeling van de aanbesteding accountantsdiensten. Dat is een vertrouwelijke mededeling. Dus die hebben wij op het eind van de vergadering gezet. Waarbij we de microfoons uitzetten en gewoon even open toegelicht kan worden. Door mijn persoon wat er in de vergadering hieraan vooraf zeg maar besproken is op hoofdlijnen.
Nog Monique.
Ja, Monique.
Dat geldt dan toch ook voor punt 7. Er zitten geheime bijlagen bij.
Ja, punt 7 staat de grondexploitatieberekening Honschewet Noord. Ook daar staat geheim bij, dus die moeten we ook het liefste wat later op de vergadering zetten. Waarbij we die 2 geheime stukken, als het ware, achter elkaar kunnen gaan behandelen. Oké, uitstekend. Dan zullen we die... als punt 9 neerzetten en de terugkoppeling accountantsdiensten als punt 10. Dus schuiven we dat gewoon even op. Dan stel ik voor dat we de agenda vervolgens hervatten. Dan hebben we als agenda punt 3 het verslag van 19 maart. Zijn daar opmerkingen over? Vragen of opmerkingen? Ik zie mevrouw Boer-Rookhuizen.
Nou ja, de ene keer of de andere keer staat er wel of niet een streepje tussen Boer-Rookhuizen. Maar er hoort geen streepje tussen.
En bij mij zit een O te veel.
Dat kan gebeuren. De heer Van Ochten.
In dit geval is geen spellingsfout. Alleen aan het eind staat de volgende vergadering. Is op 15 oktober 2025. En ik weet niet op welke vergadering dat het nu gaat. Maar niet over deze vergadering, denk ik. Want die is vanavond.
Oh ja.
Ja. Terechte opmerking. Ja. Zo zie je maar weer. We zijn allemaal mensen, hè? Verder geen inhoudelijke vragen over het verslag van vorige keer? Nee. Dan gaan we door met het volgende punt. En dat is de besprekingen van de bevindingen van de accountantscontrole.
Oh, andere knopje.
En daar hebben we een presentatie. Ik weet niet of de presentatie ook op dit moment in beeld gebracht gaat worden. We hebben op de iPad. Even kijken of we hem in beeld kan brengen.
Mag het woord geven aan Reinhard? Moet je zijn microfoon indrukken?
Ja. Ja. De heer Van Vlucht, gaat u aan.
Ja, dank u wel, voorzitter. Inderdaad, de jaarrekeningcontrole, bevindingen van de jaarrekeningcontrole. Hij mag van mij door naar de volgende plaatje. Wij zijn in de eindfase van de controle. Ik zal zo meteen nog even aangeven waar we staan en welke stappen nog moeten worden gezet. Maar we zitten inmiddels in de eindfase. Wij hebben de controle, en die staan op de volgende sheet, hebben wij met de goedkeuringstoleranties gecontroleerd. Hij mag door eentje. Hebben wij met de goedkeuringstolerantie van 2 miljoen gedaan. Dat is gewoon 1% van de lasten die u heeft. Dit zijn gewoon de wettelijke percentages. Ik zeg jullie hier gelijk maar even bij dat dit percentage voor het jaar 2025 is veranderd inmiddels. Dan is dit 2% geworden. En 3% voor onzekerheden, dat bestaat vanaf 2025 niet meer. Daar worden fouten en onzekerheden worden bij elkaar opgeteld. En er is 1% gekozen en dat is 2%. Het is wel de bevoegdheid van de Raad om dat percentage lager vast te stellen. Dus je mag dat wel lager doen. Maar dat betekent natuurlijk, dat heeft natuurlijk wel consequenties, want dat betekent eerder dat je geen goedkeurende verklaring bijvoorbeeld krijgt. Maar dit jaar nog de oude percentages, dus 2 miljoen. En wij zijn voornemens om een goedkeurende controleverklaring af te geven. Dus dat betekent dat er geen fouten zijn die meer dan 2 miljoen zijn. En dat we ook geen onzekerheden hebben die meer dan 2 miljoen, 6 miljoen euro zijn. Nou, waar staan wij op dit moment? We zijn op dit moment met de laatste stappen in onze kwaliteitsreview bezig. De afwikkeling van al die CISA-posten loopt nog. Dat specifieke uitkeringen, daar bent u overigens niet uniek in, dat dat een moeizame controle is, lastige controle. Ja. En wij zijn nog met het sociaal domein onderhanden bezig.
Ik heb even een onderbreking, de heer Van der Boogaert.
Dank u wel. Ik had inderdaad een vraag over inderdaad de goedkeuringstoleranties. Zou de gemeente West-Betuwe, als we de nieuwe toleranties zouden betrekken, zouden we dan ook al een goedkeuring kunnen krijgen? Als dat, als we op 2% zouden zitten, dus fouten en onzekerheden bij elkaar opgeteld. Ja. Dank u wel.
De controle is heel goed verlopen. Ja, we vinden ook dat de kwaliteit van de oplevering van het balansdossier was van een voldoende niveau. En de jaarstukken zelf die zijn ook toereikend. We zien daar toch iedere keer weer stappen in de goede richting. Dat het ieder jaar toch weer een stuk beter is. En wat ik hier ook wel wil benadrukken is dat ook de samenwerking met name de bedrijfsvoeringsorganisatie. Ja, die zien wij ook steeds beter worden. Die is wat ons betreft ook inmiddels eigenlijk op een heel goed en volwassen niveau, die samenwerking. Ik ben er ook wel eens kritisch over geweest, dat weet u. 2-3 jaar geleden was dat zo. Maar inmiddels is het echt, die onderlinge samenwerking. En dat is voor ons dan in een soort driehoek natuurlijk. Want we hebben met de gemeente te maken, met die bedrijfsorganisatie en wij zelf. Maar dan zien wij dat de afstemming en de communicatie, die gaat echt stukken beter. Dus dat is wat mij betreft complimenten ook naar de ambtelijke organisaties die dat inmiddels gerealiseerd hebben. Vorig jaar hadden we voor het eerst de rechtmatigheidsverantwoording. Dit jaar voor de tweede keer. En in de rechtmatigheidsverantwoording, het college legt zelf verantwoording af over van wat hebben zij aan de rechtmatigheidsfouten geconstateerd vanuit hun interne controlesysteem. Daar is voor 9,7 miljoen aan rechtmatigheidsfouten geconstateerd. De verantwoordingsgrens is op 1% ook gesteld door u als raad. Dus dat betekent dat er inderdaad meer rechtmatigheidsfouten zijn geconstateerd dan die verantwoordingsgrens. Twee opmerkingen die ik erbij wil maken, dat is dat u ziet daar staan ook het aantal acceptabele rechtmatigheidsfouten is 5,8 miljoen. dat ziet voor een groot deel terug op de begrotingsonrechtmatigheid. Iedere euro overschrijding ten opzichte van een door de Raad goedgekeurd budget is onrechtmatig. Maar je kunt wel van tevoren met elkaar afspraken maken tussen Raad en College. Van, nou ja, als het sprake is van een open einde regeling of als we hogere lasten hebben, maar er staan ook directe hogere baten tegenover, een subsidie bijvoorbeeld van het Rijk of een provincie, dan vinden we dat wel acceptabel. Dan is het in formele zin weliswaar het budget overschreden, maar we hebben van tevoren met elkaar afgesproken dat we in die situaties dat acceptabel vinden. Nou, bij jullie is in feite de situatie dat al die begrotingsonrechtmatigheden in de categorie in feite acceptabel vallen. En dit komt bij heel veel gemeenten voor. Dus je moet die 5,8 miljoen, ja, die is zeker boven die verantwoordingsgrens. Dus in die zin zit die daarboven. Maar tegelijkertijd constateer je dan ook wel, ja, maar het past wel binnen de spelregels die we met elkaar hebben afgesproken. Nou, serieuzer is natuurlijk de niet acceptabele onrechtmatigheden. Normaliter zou daar dan ook wel de aandacht wat meer naar uit moeten gaan. Ja, dat is bij jullie, zit dat vooral in de inkoop en aanbesteding. Maar de eerlijkheid gebiedt hier te zeggen dat het op één aanbesteding zit. Dat heeft met de opvang van Oekraïne vluchtelingen te maken en de beveiliging daaromtrent. Die aanbesteding is niet helemaal gegaan zoals dat dan volgens de Europese aanbestedingsregels zou moeten. Nou, dat is één contract waar dat speelt, maar ja, wel gelijk een groot bedrag. Dus die bepaalt voor het hele grote deel deze in feite niet acceptabele begrotings- of niet acceptabele onrechtmatigheid. Ja. Nog een paar algemene bevindingen. Wij vinden dat de jaarrekening, wat ons betreft, is die transparant en geeft die voldoende weer wat er het afgelopen jaar gebeurd is. Zeker op financieel terrein, bij de gemeente West-Betuwe. Er zit één foutje in die we rapporteren. En dat is namelijk dat een 500.000 euro aan rente, die staat op het taakveld Treasury, die had verdeeld moeten worden over de andere taakvelden. De andere, laat ik maar even zeggen, 70 taakvelden. Ja, dat is door omstandigheden is dat niet gebeurd. Als je dit alsnog gaat doen, dan is dat een enorme operatie. Want dan moet je een hele verdeling gaan maken en al je taakvelden, de last op al je taakvelden veranderen. Dus daarom is ervoor gekozen om dat niet meer aan te passen in deze fase. Nou, u zag ook, we hebben een goedkeuringstolerantie van 2 miljoen. Dus deze 500.000 die kunnen we daarin prima hebben. Nou, daaronder vindt u de opmerking over die Europese aanbesteding, die u ook zelf rapporteert in de rechtmatigheidsverantwoording. En die overigens ook intern gesignaleerd is. Dat vind ik ook nog wel belangrijk. Hij is gewoon uit jullie eigen interne controlesysteem is die gekomen. Dat vind ik altijd nog fraaier dan dat wij dat als accountant voor het eerst signaleren. Want dat betekent dat, nou, in dit geval heeft het aan de voorkant dan niet goed gewerkt, maar aan de achterkant heeft het controlemechanisme wel goed gewerkt. Ja, en dan de derde, en daar ben ik heel erg blij mee, want dat was toch een beetje mijn kritische opmerking van vorig jaar. Dat er gewoon stilstand was met betrekking tot het actualiseren van de grondexploitatie van Hondsgemet Noord. En dat ik twijfel begon te krijgen over de waardering van die grondexploitatie in de boeken. Nou, dat is door uw gemeente zeer ter harte genomen. Er is heel ontzettend hard gewerkt aan een masterplan met een aantal scenario's. En het eerste goede nieuws was dat uit die actualisatie, welk scenario ook kiest, maar uit die actualisatie bleek dat de waardering van deze gronden, dat die nog altijd toereikend is, dus niet te hoog is. Dus dat er geen afwaardering hoeft plaats te vinden. Nou, vervolgens gaat u in een van de komende raadsvergaderingen een keuze maken van een van de scenario's. En dan betekent het dat scenario in de jaarrekening van 2025 ook verwerkt gaat worden, ook financieel verwerkt gaat worden. Maar even huiselijk gezegd, gelukkig hebben we hier geconstateerd dat hier op de basis van de inschattingen van nu geen financiële lijken in dat Hondsgemet Noord zitten. We hebben geen aanwijzingen van fraude. Daar vragen we altijd ook nadrukkelijk naar, maar we letten er zelf ook op of er aanwijzingen zijn. Die zijn er niet geweest. De wet normering topfunctionaris is op de juiste manier verantwoord. Ja, en de correcties die we hadden, dat zat vooral op toelichtingen en in de balans. En die hadden eigenlijk geen resultaateffect. Nou, nog even kort naar de grondexploitaties en jullie financiële positie. We hebben hier een snip, een fotootje opgenomen. Die staat op de volgende slide overigens. Oh. Van de jullie belangrijkste grondexploitaties. Nou, jullie hebben een relatief grote grondexploitatie. Hè. Jullie grondexploitatiequote is 19%. Dat is, als je dat het landelijke gemiddelde pakken, dat is rond de 7. Dus daar zitten jullie heel hoog. Ja, dat betekent gewoon dat jullie een actieve gemeente zijn met betrekking tot woningbouw en bedrijventerreinen. Je kunt het ook omdraaien, je kunt het ook heel positief zijn, zien. Want je zou kunnen zeggen, nou ja, wij zijn dan een gemeente waar gebouwd wordt en ontwikkeld wordt. Dus of dit erg is, dat is maar zeer de vraag. Het wordt wel gezien als een risico, maar dat is meer vanuit het drama, zeg ik wel eens, uit de bankencrisis en de vastgoedcrisis die we tussen 2008 en 2012 hadden. Natuurlijk, jullie grondposities zijn een risico, uiteraard, want je hebt er geld in gestoken en je moet het nog wel zien terug te verdienen. Maar aan de andere kant is het ook een signaal dat je mogelijkheden hebt om te ontwikkelen. Nou, dan even die tweede, Honschemet Noord, heb ik er even uitgepakt. Die heeft een balanswaarde van 15,3 miljoen. Er is het afgelopen jaar weliswaar niet zo heel veel op gebeurd. Maar goed, daarom is dat masterplan ook geactualiseerd om een start te maken om hier te gaan ontwikkelen. En uiteraard de plantage in Meteren, dat is een grote. En daar zit wel een verwacht tekort op van 18,4 miljoen. Dat is al jaren zo. Nou, ook Molenblok en Slingerbos. En Klingelenberg. Ik vind dat het lastig. Klingelenberg in Tuil. Ja. Dat zijn vier grondexploitaties met een verwacht tekort. Maar daar zijn dus ook voorzieningen voor genomen voor 25 miljoen euro. Dus die verwachte tekorten die zijn in jullie cijfers al afgedekt. Nog even naar de volgende plaatje. Ja, dan pak ik weer even. Dus hier vooral dat geraamde resultaat. Even op basis van contante waarde. Ja, daar zie je precies welke grondexploitaties ook tot een tekort leiden. En welke nog tot een positief resultaat leiden. Dan zie je uiteraard de plantage weer terug. Voor 18 miljoen verwacht tekort. Maar dan zie je bijvoorbeeld aan de andere kant Spijk achter het dorpshuis. Een voordelig verwacht positief saldo bijvoorbeeld van 126.000 euro. Dus er zijn ook een paar grondexploitaties met een winstneming. Herwijnen Oost is ook een mooi voorbeeld. Want daar is tot en met 2024 ook werkelijk 1,8 miljoen euro winst genomen. Uiteraard zijn die winsten wat kleiner dan de tekorten die jullie al jarenlang verwachten op met name de plantage. En ook al enigszins in Varik.
Ik heb even een interruptie van de heer Van der Boogaert.
Dank u wel. Een korte vraag. Op de plantage valt me op dat dat bedrag van die voorziening, dat is volgens mij al meerjarig, is dat al redelijk stabiel. Is het niet zo dat die waarde ook van grond, ook in West-Betuwe, dat die toch niet minimaal met een bepaald percentage ook is meegestegen over de jaren?
Ja, grond zal zeker in waarde stijgen. Maar wat je tegelijkertijd natuurlijk ook ziet, is dat de verwachte kosten die je moet maken ook hard stijgen. Dus op zich is die waarde misschien neemt wel wat toe, maar wat je nog daar moet aan werkzaamheden moet gaan uitvoeren, die kostenstijging is ook hoog. Dus dan per saldo zie je dat in die actualisatieberekeningen dat dat dan ongeveer elkaar wel opheft en dat verwachte tekort vrij stabiel blijft. Dat herken ik wel. Betekent overigens ook natuurlijk dat je ook altijd wel hoopt dat je opbrengsten ook een beetje meestijgen. Dat hoop je dan ook. Maar ik ben het mee eens, je ziet de afgelopen jaren dat de verwachte kostenontwikkeling en de verwachte opbrengstenontwikkeling, die vallen min of meer tegen elkaar weg. En die vallen min of meer ook wel weg tegen, zou ik maar zeggen, de economische waardestijging van grond die je zou kunnen calculeren. Dat geeft een vrij stabiel beeld te zien. Aan de ene kant wel goed. Want dat betekent wel dat jullie denken, met name de kostenstijging van de afgelopen 3-4 jaar, die was heel hoog in deze sector. Dat je die dan toch wel denkt nog wel weer terug te kunnen verdienen met de verkoop van kavelsgrond. Maar ja, daar zit natuurlijk wel een soort, we loepen dat al heel lang, een soort einde van de rek. En iedere keer zijn de huisprijzen weer enorm toegenomen. Dus dat is wel natuurlijk een spannende, van waar eindigt dat eens?
Monique de Moet.
Misschien ook nog een aanvulling voor de plantage. Daar hebben we een subsidie toegekend gekregen van 3 miljoen euro die we nog niet mogen verwerken. Dus die moet je ook wel een beetje wegen tegen dat verlies wat er nu staat.
Ja.
Ja, die subsidie mag je pas nemen als je daadwerkelijk woningen gebouwd hebt. Hè. Dus,
ja, precies.
Ja. Heb ik ook nog even een vraag tussendoor. Zijn er op basis hiervan ook sturingsmogelijkheden in nieuwbouwplannen, zeg maar, die nog onbenut zijn gebleven? Want het zijn met name natuurlijk de toekomstige afronding van Honsgemet en de Plantage in de jaren 30, maar ook Molenblok 28, Slingerland 27, die verlieslatend zijn, hè, behalve dan Honsgemet. Heeft de gemeente daar nog een sturingsmogelijkheid op korte termijn?
Nou, de eerlijkheid gebied te zeggen dat grondexploitaties die al zo ver in hun ontwikkeling zijn, dat heel lastig is. Dus dan kan je het alleen nog vinden eigenlijk in, ja, kun je nog meer, kan je de verkoopprijs nog verder verhogen? Kan dat? Je kan het een beetje zoeken in misschien een inperking van het kwaliteitsniveau in zo'n wijk. Maar daar moet je, vind ik, met een beetje persoonlijke opvatting, een beetje meer uitkijken. Want dan is misschien, doe je dan wel weer afbreuk aan wat je ooit bedoeld had met zo'n wijk. Hè. Dat is altijd wat gevaarlijk. Ik gebruik vaak het voorbeeld van de jaren 80. Toen kreeg je al die bloemkoolwijken. Ja, dat is typisch een product van de crisis die we eind jaren 70, begin jaren 80 hadden. Want toen zijn we enorm gaan verdichten. Dus heel dicht woningen op elkaar zetten. Ja, dat zijn de probleemwijken van Nieuwegein en Houten en dat soort plaatsen van nu. Hè. Daar moet je wat mee opletten. Ja, en tenslotte kan je natuurlijk nog kijken of je natuurlijk meer woningen kan, net als dat verdichten dan. Of andere type woningen, maar nog wat in schuiven, meer vrije sector en minder bijvoorbeeld sociaal of midden, de middenkader, middenklasse. Maar ik moet eerlijk zeggen dat als een plan eenmaal goed onderweg is, is dat echt heel lastig. En dat vraagt ook, vind ik wel, politiek moet je daar wel met elkaar over hebben, dat je dan de bedoeling van zo'n wijk niet aantast.
Helder. Ja. De heer Van Ochten.
Ja, bovendien zou je moeten kijken van wat het rendement uiteindelijk is. Hè? Dan zeker op een gegeven moment, als je zo'n project op een gegeven moment al gaande is. Ja. Als je dit soort maatregelen gaat nemen, ja, wat levert het dan echt op?
Ik vind het nogal gevaarlijk. Ja. Je moet natuurlijk wel bij nieuwe grondexploitaties heel erg opletten wat je inhoudelijk doet. En ik heb eerder ook wel met jullie over gehad. Er loopt zoveel in West-Betuwe aan projecten, et cetera. Dat je ook wel met elkaar, en dat loopt ook gelukkig, dat proces. Focus aanbrengen, prioriteren, kiezen van waar richten we ons het eerst op. Wat zijn de meest succesvolle, kansrijke gebieden om snel tot resultaten te komen, ook in de realisatie van woningen en et cetera. Dus dat is wat mij betreft meer een wat aandachtspunt voor West-Betuwe dan dit punt. CISA, die zit hierna. Daar zijn nog wel wat verbeterstappen te zetten in de manier waarop de interne controle daar wordt uitgevoerd. En we zien ook wel mogelijkheden om die opsteldossiers te verbeteren. Ik zeg er maar gelijk even bij, dit is niet uniek voor West-Betuwe. Dit zien we bij heel veel gemeenten een lastig ding zijn. Dat heeft er ook mee te maken dat het aantal specifieke uitkeringen enorm gestegen is. In 2019 hadden we nog 19 regelingen. Nu hebben we landelijk 188 regelingen. Nou, dat zegt iets over de hoeveelheid taken die het Rijk bij gemeenten heeft neergelegd via specifiek geld, met specifieke verantwoordingen. Nou ja, zo zie je ook dat de gemeente West-Betuwe een enorme hoeveelheid van dit soort specifieke uitkeringen heeft. Waar allemaal, ieder ministerie heeft zo weer zijn eigen eisen met betrekking tot die verantwoording. Dus dat valt ook niet mee om dat allemaal op een goede manier te doen. En dan gaan we zeker ook met de organisatie verder weer in gesprek om te kijken hoe we dat met elkaar beter kunnen doen. Efficiënter vooral. Sociaal domein, al jaren zitten we daar natuurlijk met wat onzekerheden. Maar gelukkig zien we die onzekerheden omdat dan de productieverantwoordingen ontbreken. Dus dan kan je eigenlijk niet goed vaststellen van, heeft er nou ten opzichte van de kosten, hebben daar nou ook echt prestaties tegenover gestaan? Dat wil niet zeggen dat dat niet zo is, maar je kunt het gewoon niet vaststellen achteraf gezien op basis van de dossiers. Maar je ziet gelukkig wel dat de omvang van die onzekerheid alleen maar verder afneemt. Want die is nu 7 ton. En die was vorig jaar bijvoorbeeld nog 1,1 miljoen. Dus daar zien we al jaren een dalend patroon van afnemende onzekerheid. Dan nog iets over het financiële beeld. Daar gaan we overigens, heb ik met de griffie over gehad, in het najaar nog eens wat uitgebreider met elkaar over stilstaan. Dan gaan we ook echt wel even de diepte met elkaar in op het financiële beeld van de gemeente West-Betuwe. Maar nu een paar kleine dingetjes die ik toch even wil benoemen, laten zien. Dat is in de eerste plaats, dit is jullie staat van baten en lasten. En wat je hier ziet is dat jullie beginnen de begroting, of de primaire begroting, beginnen jullie met lasten van 161 miljoen. En die beginnen jullie met een baat van 160 miljoen en dan heb je een tekort, een saldo van baat en lasten, een tekort van 1,3 miljoen. Dus dat betekent, dit zegt eigenlijk dat jullie 1,3 miljoen euro je reserves, je eigen vermogen gaan aanspreken, omdat de lasten 1,3 miljoen euro hoger zijn dan de baten. Nou, dan gaan jullie tussentijds de begroting aanpassen. Daar zitten gewoon allemaal raadsbesluiten achter. En dan zie je de kosten toenemen naar 189 miljoen, de lasten. En je ziet de baten oplopen naar 171 miljoen. En dan zeg je eigenlijk van, nou ja, we verwachten toch op basis van raadsbesluiten, plannen die worden besloten, activiteiten die jullie besluiten, zie je dat de kosten harder oplopen dan dat er baten zijn. En dan zie je dat er 17,3 miljoen tekort uitkomt. Dus dat betekent dat je eigenlijk denkt dat je reserves met 17,3 miljoen zullen afnemen. Omdat je lasten hoger zijn dan je baten. En dat je dus je eigen vermogen met dit bedrag gaat dalen. Nou ja, dan hebben we de werkelijkheid, de realisatie. En dan zien we dat de werkelijke lasten 175 miljoen zijn. En de werkelijke baten 174 miljoen. En dan komt er 1,5 miljoen negatief saldo van baten lasten uit. Dus 1,5 miljoen hogere lasten dan baten. Dus dit bedrag teren jullie in op je reserves. Ja, dat is natuurlijk weer vrij beperkt. En dat zit eigenlijk zeer dicht tegen die primaire begroting. Het goede nieuws is, ik vind deze afwijking nog steeds heel groot. Want dit zegt al iets over, waar we het eerder over gehad hebben, ja, toch een beetje zeg maar de golf vanuit de herindeling. Vanuit de herindeling, ja, komen alle plannen van de gemeente van allemaal bij elkaar. En ja, dat is nu, zit je in een fase, zeg ik wel eens, je gaat nu weg van het harmoniseren, ga je nu naar prioriteren. Dat is de fase waar jullie in zitten. Daar is ook intern heel veel aandacht voor bij jullie. Daar ben ik heel blij mee, maar ik merk het ook in de ambtenorganisatie en het college, dat er echte programma's op zijn gezet om gewoon ja, de ambities dichter bij wat we waar kunnen maken te krijgen. En dat betekent dus keuzes maken en prioriteren. Daar ben ik blij mee dat dat in gang is gezet. Maar die afwijkingen zijn natuurlijk altijd nog wel groot. En een tweede is, vorig jaar was deze afwijking nog veel groter. Want hier zie je bijvoorbeeld in de lasten dat jullie 1,14 miljoen achterblijven ten opzichte van de begroting naar wijziging. 175 miljoen ten opzichte van 189 miljoen. Ja, dat is een afwijking van 1,15 miljoen. Dat was vorig jaar, was dat nog meer dan 24 miljoen. Dus het verschil is wel kleiner geworden in 2024. Dus dat is wat mij betreft misschien een heel goed eerste signaal. En tegelijkertijd denk ik dat, nou, het zou een mooie ambitie zijn om in 2026 deze afwijking, 2026 deze afwijking, wat meer, nou ja, binnen, zomaar zeggen, een normale bandbreedte te krijgen.
Interruptie van mevrouw Boer-Rookhuizen.
Nou ja, een vraag, want het zit vooral in het programma Leven.
Ja.
Is dat zo'n onzeker programma, dat het moeilijk te begroten is? Want je kan ook zeggen, we hebben het gewoon in eerste instantie niet goed voorzien in de begroting. Als je dat tussentijds zo wijzigt en uiteindelijk wordt het dus ook meer.
Ja.
Maar nou, heeft dat met het programma te maken? Of,
ja.
En zat dat vorig jaar ook in diezelfde...
Ja, zo zat het ook hier.
En ook het zit ook een beetje ook nog in omzien. Dat is ook wat minder gegroeid. Minder afwijking dan leven. Maar het zit eigenlijk in leven, vooral in omzien. Zijn dat de open einde regelingen ook?
Ja, ik denk nog niet dat...
In programma Leven, daar zit ook in bijvoorbeeld de omvorming van het groen. En volgens mij zit hier ook nog voor een deel het wegwerken van achterstallig onderhoud van de wegen. En wat we al een aantal jaar meeslepen en in één jaar begroten, terwijl we moeten daar naar een meerjarige planning toe. Want die investeringen werken we niet in één jaar weg. En dat is al een aantal jaar zo meegenomen, dus dat weet ik sowieso. En daarnaast zit er ook een bepaalde optimisme in wat we aan kunnen. Dus dat is inderdaad waar wat de accountant aangeeft. Hè. We zijn bezig ook met een programma voor om portfolio management goed in te richten en projectmatig werken beter in te richten. Zodat we ook wat meer realistische planningen afgeven en ook dat beter bewaken door de tijd heen.
Mevrouw Boerhoekhuizen.
Maar als je het hebt over groen en zo, want daar hebben we toch allemaal potjes voor. Dat hebben wij toch voorzien. We hebben toch bestemming, of hoe noem je dat? Beheerplannen. Dus daar zit allemaal al geld. Dus toch wordt er meer uitgegeven, kennelijk, of verwacht uit te geven dan dat we in die potjes hebben.
Nou, wat je ziet is, het wordt ook vanuit die potjes betaald. Dus het is niet zo dat er is bijgeraamd en daar een tekort van is gemaakt. Want er werd ook verwacht, als je helemaal onderaan kijkt, dat er meer ontrokken zou worden aan de reserves dan werkelijk is gedaan.
Ja, hier.
Daar zit het grote verschil.
Wat je hier ziet is dat eigenlijk.
Nog even uw microfoon aanzetten. Ja.
Wat je hier natuurlijk ziet is dat de primaire raming, er is ook iets bijzonders mee. Nou is dat weliswaar natuurlijk een begroting geweest die in de zomer van 23 is gemaakt. Dus dat praten we al over 2 jaar terug. Dan zie je dat er op dat leven wordt 36 miljoen lasten geraamd. En dat wordt dan vervolgens wel met 27 miljoen bijgeraamd. En uiteindelijk, en dat is op zich terecht dat het flink bijgeraamd wordt. Want je ziet de werkelijke realisatie, die is al echt 15 miljoen hoger. Dan geraamd. Alleen hij blijft wel sterk achter weer ten opzichte van zou ik maar zeggen, wat je tussentijds bijraamt. Dus dit is wel, hier zit wel inderdaad een vraagstuk achter van hoe zit de balans tussen ambitie en wat we kunnen realiseren? Dat vraagt hier nog wel wat nadrukkelijke aandacht, omdat daar is dat programma ook op gericht om dat dichter bij elkaar te krijgen. Voorspelbaarder te krijgen ook.
Oké, nu heb ik ook nog een vraag. De wethouder heeft ook aangegeven dat bij financieel West-Betuwe fit ook realistische begroot gaat worden. Dit is dan ook een onderdeel ervan om daar meer op te sturen. Hè? Dus de ambitie is er ook om dit volgende jaar wat minder afwijkingen tussen de primaire begroting en de voortschrijdende begroting zeg maar te presenteren. Dat is correct?
Dat klopt. En feitelijk zijn we natuurlijk met het programma Financieel Fit pas een maand of 4 bezig, maand of 5. Dus het is inderdaad een begroting van 2 jaar geleden, maar over 1, 2, 3 jaar moet je daar echt scherpe effecten van zien. Dat klopt.
Ja, dank u wel. Mevrouw Boerhoekhuizen, een vraag.
Ja, als ik het nou goed begrijp, dan is eigenlijk dat de bedragen heel anders zijn geworden bij leven, is op zich financieel voor onze portemonnee niet een probleem. Want het komt uit bestemmingsreserves. Dus dan halen we meer uit de reserves, maar daar waren ze ook voor bedoeld. Maar als we tekorten zouden hebben of overschrijdingen zouden hebben bij omzien, dat is meer een probleem financieel. Want die open einde regelingen hebben geen dekking voor dan.
Nee, maar ik ben in zijn algemeenheid, ik heb het van de week ook een beetje wat scherp misschien gezegd, dat mag ik misschien hier ook doen. Kijk, stel dat u de begroting naar wijziging, dat het u als gemeente gelukt was om die begroting naar wijziging te realiseren. Dus alles was gerealiseerd. En ik heb nog net even gekeken van waar zit het bij jullie vooral op? Het zit bij jullie vooral op verkeer en vervoer, dus als wegonderhoud. En het zit vooral op openbaar groen. Dus daar lijkt inderdaad een soort mismatch nog tussen ambities en wat je daadwerkelijk realiseert. Maar stel dat jullie in 2024 de begroting ongeveer hadden gerealiseerd. Dan betekent het dat je inderdaad gekozen je reservepositie met 17 miljoen zou afnemen. Dat kan wel even, maar dat kan niet heel lang. Dus in die zin, even vanuit de financiële bril, komt het mij niet zo verkeerd uit dat de werkelijke realisatie ongeveer bij die primaire begroting zit. Dat je namelijk ongeveer 1,5 miljoen op je reserves inteert. Dat is vanuit financieel oogpunt is dat prima. Misschien vanuit het realiseren van doelen niet, hè, want je had tenslotte misschien wel wat meer ambitie gehad. Maar tegelijkertijd, als u daadwerkelijk de begroting naar wijziging zou gaan realiseren. Nou, ik zeg niet dat u dat niet moet doen, want u heeft dat besloten, dus u gaat erover. Maar u moet zich wel realiseren dat u dat een paar jaar kunt doen, maar niet eindeloos. Want je gaat dan je reserves aanspreken voor 17 miljoen. Ja, dat kan een paar jaar. Maar op een gegeven moment zijn natuurlijk je reserves op. He, dus je moet daar dan wel op een gegeven moment de discussie met elkaar voeren. Hoe brengen wij de baten en de lasten, want dat zou dan 17 miljoen tekort zijn over 2024. Hoe breng je die dan op termijn weer met elkaar in balans? En daar zit natuurlijk wel een raar dilemma in. Want je zegt eigenlijk, ja, als we nou al onze doelen hadden gerealiseerd over 24, ja, dan waren we wel in onze eigen vermogen 17 miljoen armer geworden. Bewust gekozen, er is niks mis mee. Maar dat had wel een vraag op tafel gelegd. Hoe lang gaan we dat doen en wanneer brengen we dat dan wel weer wat meer in evenwicht, die baten en lasten?
De heer Van
den Boek. Ja, hier toch op doorgaand. Welk deel van die 17 miljoen is dan valt uiteindelijk te lasten van het feit dat er misschien binnen bepaalde domeinen wat ruimer begroot wordt, waardoor je inderdaad misschien eigenlijk maar zo'n klein beetje minder hebt gerealiseerd, maar inderdaad dat je gewoon die vrijval in je budget hebt omdat die begroting eigenlijk veel te ruim was opgesteld. Dus als we dat zouden moeten beoordelen, hebben we daar een beeld bij of kunnen we stellen van nou, eigenlijk is het zo dat die 17 miljoen, ja, dat is 15 miljoen lucht en 2 miljoen werkelijk, bij wijze van spreken. En dan geeft het een gevoel van verhoudingen.
Ja, nou, dat zou ik nu niet direct durven zeggen, maar daar moet het proces waar jullie nu in zitten als gemeente, moet daar wel toe leiden. Ja. Omdat zicht, en naar de aanloop naar de begroting 26, maar daar moet de wethouder ook maar even op reageren. Want dit is natuurlijk, naar 26 toe is dit natuurlijk wel een van de.
Nou, misschien nog even twee concrete voorbeelden actueel. De fietsenstalling bij station Geldermalsen is net over de jaargrens heen verschoven qua realisatie. Dat is 1 miljoen krediet vanuit de gemeente West-Betuwe. En ook de aanbesteding van de nieuwe gemeentewerf in Rumst is wat vertraagd. En dat is een krediet van 8 miljoen. Dus als je dat soort vertragingen hebt in projecten, dat kan hele grote gevolgen hebben in dit soort rekeningen. En dat maakt het heel moeilijk om exact op nul uit te komen. En dat is de worsteling, hè, in het portfolio management. Even wat voorbeelden. Ja,
ja, helder.
Een tweede, dus dit is een belangrijk punt. Ik heb ook eerder aangegeven, dit is wat mij betreft heel op het punt van de bedrijfsvoering en onze bevindingen in de controle zijn we eigenlijk heel erg tevreden over hoe jullie het doen. Dit is, nou, daar heb ik vorig jaar ook al iets over gezegd, maar dit blijft wel even jullie aandachtspunt. En die, gelukkig onderkennen jullie die ook. Dus daar heb ik ook wel vertrouwen in. Maar jullie moeten wel de focus met elkaar hierop houden. Dat je, zou maar zeggen, die begroting op dit vlak en die realisatie dichter bij elkaar gaat krijgen. Een tweede wat opmerkelijk wel wat opvalt is dat jullie teren 1,5 miljoen ongeveer in, hè, op de reservepositie. Saldo van baten last is 1,5 miljoen nadelig. Dat is wel wat uitzonderlijk ten opzichte van wat in de rest van het land gebeurt. In de rest van het land zie je dat de baten veel hoger zijn dan de lasten. Dus daar zie je dat gemeenten hun reserves alleen maar aan het aankweken zijn. Dat is al jaren aan de gang. Dat is al vanaf 2020 is dat gaande. En dat is bij jullie een iets ander beeld. Je kan het ook positief duiden, want dat betekent dat jullie baten en lasten in een soort balans op dit moment zitten. Zeker in de realisatie. Niet in de begroting, maar wel, zeker niet, of niet in de begroting naar wijziging, laat ik het nog zorgvuldiger zeggen. Maar wel in de realisatie is die in een soort evenwicht, die baten en die lasten. Dus je houdt niet onnodig veel geld over, om zo te zeggen. Je komt ook niet enorme tekorten, hè, dus dat zit in een soort evenwicht. Maar dat wijkt wel wat af van het landelijke beeld. Want daar zie je dat gemeenten heel veel onderuitputting hebben. Nou, die hebben jullie dan ook wel. Maar je ziet ook bij een aantal gemeenten, ja, dat die onverwachts enorm veel meer opbrengsten hebben. Nou, dat is bij jullie wat beperkter. Dat is bij jullie ongeveer 2 miljoen in 2000, 24, je zou kunnen zeggen, de baten ramen jullie eigenlijk best strak. Ja, dat wordt goed geraamd, want dat wijkt maar 2 miljoen af. En daar zie ik landelijk enorme afwijking, omdat ze echt miskleunen op de OZB of om de... Kijk, als je bijvoorbeeld een gemeente bent waar de WOZ-waarde zomaar in één keer hard stijgt en je voorziet dat niet bij de begroting, ja, dan kan je zomaar in één keer veel meer OZB-opbrengst hebben. Of je vergeet een aantal panden mee te nemen. Ja, dat kan. Maar ook de algemene uitkering, hè, die ramen jullie ook. Ik pak dan even die algemene dekkingsmiddelen, dat zie je hier staan. Jullie ramen dat op 109,6 miljoen. En de werkelijkheid is 110,3. Dat is eigenlijk gewoon heel keurig geraamd. Nou, dan hierna komen we even op hoe ziet dat financiële beeld eruit. Even in de kengetallen. Nou, dan zie je dat jullie een netto schuldquote hebben van 49%. Die loopt ietsje op van 45 naar 49%. De eerste landelijke kritische grens, die zit bij 90%. En als je onder de 90% schuldquote zit, dan zit je gewoon in de categorie goed. Overigens wil dit zeggen, bij 49% schuldquote wil het zeggen dat jullie netto schuld ongeveer half zo groot is als jullie omvang van de begroting. Wat zei je?
Begrotingstekort.
De totale baat.
Graag via de microfoon kunnen luisteren. Dat wordt ook goed opgenomen.
Ja, dus dat is even heel gek. Even heel simpel. Jullie hebben een totale baat van, laten we zeggen, ongeveer 100, inclusief storting. Of de totale baat hebben jullie van ongeveer 175 miljoen. Nou, dan ongeveer de helft daarvan is de omvang van jullie schuld. Zo wordt die schuldquote bepaald. Je ziet wel dat in de begroting wordt die natuurlijk geraamd op 82%. Ja, dat heeft alles te maken dat je ook wel denkt meer te investeren in een jaar dan dat je daadwerkelijk ook realiseert in je investeringen. En je dus minder hoeft te lenen dan dat je aan de voorkant denkt. Dus daardoor zie je dat die schuldquote wel wat achterblijft ten opzichte van de raming. Solvabiliteit, dat zegt iets over de verhouding tussen schuld en eigen vermogen. 50%, dat was die in 2023, dat wil zeggen dat jullie bezit voor de helft is gefinancierd met eigen vermogen, reserves. En voor de andere helft dat er schulden voor zijn aangegaan, leningen bij de bank. Nou, je ziet dat die solvabiliteit wat afneemt, die gaat van 50% naar 44%. Dat komt niet zozeer door de daling van jullie eigen vermogen, want dat is maar 1,5 miljoen. Maar dat komt wel omdat jullie in 2024 voor de investeringen die je wel hebt uitgevoerd, leningen hebt aangetrokken, dus je schulden zijn wat opgelopen, ja, dan loopt dit verhoudingsgetal natuurlijk wat terug. Maar niet zo hard dan dat je raamt. Hè? Want je denkt eigenlijk bij de ramingen, bij de begroting, dat je veel harder terugloopt. Ja, dat komt omdat je denkt dat je eigen vermogen veel harder terugloopt. Dat je veel meer je reserves gaat inzetten en je denkt ook veel meer te moeten lenen voor de investeringen. Nou, beide blijven wat achter. Dus die solvabiliteit die is 8% gunstiger dan begroot. Nou, en ik zei al even, de grondexploitatiequote 19%. Dat is wat aan de hoge kant. De kritische grens wordt vaak gebruikt als 20%. Daar zitten jullie onder nog. Maar goed, dit is gewoon een uiting van het feit dat jullie relatief actief zijn met grondexploitaties. Nou, ik heb het even nog naar landelijke gemiddelde getrokken. En de trend, dit heb ik even vanuit Findo gehaald. Ja, de bovenste zie je de netto schuldquote. Daar zie je ten opzichte van gemeenten die qua inwoneraantal op jullie lijken, zie je dat jullie eigenlijk ongeveer op dat gemiddelde zitten. Uiteraard zijn de cijfers 24 nog niet beschikbaar. Hè. Dat komt pas als alle gemeenten hun jaarrekening hebben ingeleverd bij het Rijk op 15 juli. En rechts zie je een beetje de trend van jullie netto schuldquote en het landelijke gemiddelde. Het blauwe lijn, dat is de gemeente West-Betuwe. Ja, je ziet dat jullie een tijdje lang minder schuld hadden dan gemeenten die op jullie lijken qua inwoneraantal. En aan de laatste paar jaar zie je eigenlijk dat je ongeveer op dat gemiddelde uitkomt. Nou, dat klopt ook wel, hè, 45% om 46%. En onder de solvabiliteit. Ja, dan zie je dat jullie een hogere solvabiliteit hadden dan landelijk gemiddeld. Dat neemt natuurlijk nu wel wat af. Je ziet het bij jullie wel wat dalen de laatste paar jaar. Terwijl andere gemeenten juist een stijgende solvabiliteit laten zien, omdat die, die reserves zo aan het aanvullen zijn. Maar goed, jullie zitten altijd met nu ook nog een solvabiliteit van 44%. Schat ik landelijk gemiddelde, schat ik dat dat uit gaat komen op 40%. Dus daar zit je altijd nog net iets boven. Dus jullie hebben altijd nog wel iets meer reserves dan gemeenten die op jullie lijken qua inwoneraantal. Kortom, een gezonde financiële positie. Ik zei net, als je 17 miljoen inteert op je reserves, dat kan wel, maar dat moet je niet te lang doen. Nou, dat wordt hier wel mee bevestigd. Dat zouden jullie best kunnen hebben een aantal jaren, interen op je reserves. Maar je moet daar wel ook van weten wanneer dat stopt. Nou, als laatste nog even. Grondexploitatie hebben we al veel over gezegd. Jullie hebben meer grondexploitaties. En rechts de OZB heb ik nog even naar gekeken. Ja, jullie zitten met de OZB iets boven het landelijk gemiddelde. Qua OZB-heffing. Dat is natuurlijk het vrije geld van de gemeente. Dat maakt je gemeente wendbaar of minder wendbaar. Nou, jullie zitten wel iets hoger dan het landelijke gemiddelde. Het landelijke gemiddelde zit op 473. Dus daar zitten jullie zeg maar zeggen, 50, 60 euro boven. Jullie totale lokale heffingen zitten wel hoog. Jullie zijn de één na duurste van de provincie, geloof ik. Maar dat zit bij jullie wel vooral op riool. En in mindere mate wat op afvalinzameling. Maar vooral jullie rioollasten zijn wel hoog. Ja, dat is natuurlijk ook wel, als je nou juist dit kaartje ook ziet, jullie zijn natuurlijk een hele grote gemeente qua oppervlak. Dus riolering is gewoon relatief gezien, gedeeld op het aantal inwoners, is dat natuurlijk wel duur. Ja. Nou, dat is even kort het financiële beeld. Gezond, geen directe reden tot zorg. Ik denk dat het... waar het net over ging, het programmeren, of ja, ik ben even de naam kwijt, programmeren. Ja, portfolio management, dat is het woord wat jullie gebruiken. Dat gaat eigenlijk over keuzes maken en prioriteren. Ja, om die begroting gewoon, de voorspelbare waarde van de voorspellende waarde van de begroting te versterken en de realisatiekracht aan de andere kant te versterken. Ja, dat is volgens mij het thema waar het Invest Betuwe vanuit financiële kant om draait.
Goed, dank u wel voor de uitgebreide toelichting. Zijn er vragen hier op tafel? Of is de uitleg voldoende duidelijk gedaan?
Ja. Van Bonka, sorry. Qua realisatiekracht. Kijk, ik denk dat het inderdaad goed is om daarnaar te kijken. Zijn er nog specifieke... kijk, want dat zit in dit geval met name inderdaad ook binnen dat domein leven. Maar zijn er een soort, laat zeggen, is er een basis om zeg maar beter in te schatten zeg maar, wat die realisatiekracht uiteindelijk is? Kijk, want we zitten natuurlijk gewoon in een traject waarbij er gewoon op heel veel trajecten gewoon de arbeidskrachten niet beschikbaar zijn om de dingen te realiseren die je wil realiseren. Verandert dat ook de manier van daarnaar kijken? Of is het zo dat vanuit portfolio management dat we daardoor door duidelijkere keuzes te maken, dat we de capaciteit die we hebben in die zin ja, optimaler inzetten, dat dat het enige is wat we in die zin kunnen doen?
Nou, die is wel heel belangrijk. Maar wat ook nog wel kan, is natuurlijk de vraag van hoe verhoudt zich onze capaciteit ten opzichte van onze ambities? En onze indruk is, we hebben daar niet onderzocht, de organisatie heeft er wel iets beter zicht op. Maar jullie zijn niet een organisatie die nou heel sterk zeg maar zeggen, is uitgedijd in het aantal FTE's. Dus dat is een soort geleidelijke groei. En de groei die gebeurt, dat gebeurt dan vooral ook door taken die het Rijk naar jullie overdraagt, waar je dan aanvullend mensen voor aanstelt. Dus daar zit natuurlijk ook wel een knop. Van ja, hoe kijk je aan tegen de groei van de organisatie om onze taken te realiseren? En hoe snel moet het dan gaan? En hoe verhoudt zich dat ook tot het inhuren van mensen of niet? Wil je die flexibele schil dat die groot is of juist niet? Dat zijn wel vragen die daar natuurlijk mee samenhangen. Maar ik denk dat het vooral beginnen is met dat portfolio. Keuzes maken en dan bepalen van hey, maar wat betekent dit dan voor de kracht van de kwaliteit van de organisatie? Nog wel een slotopmerking hierbij. Wat we de laatste jaren wel zien, is dat de arbeidsproductiviteit van ambtenaren terugloopt. Nou, dan schrikt iedereen van, oh, werken ze dan minder hard? Hè? Want dat is natuurlijk een beetje een gevaarlijke opmerking als je hem zo quote. En zo wordt hij gequote. Dat is niet zozeer aan de hand. Maar wat je wel ziet, is dat ambtelijke organisaties, die hebben veel meer tijd nodig om complexe vraagstukken aan te gaan. Die hebben veel meer tijd nodig om te overleggen met iedereen. Allerlei partijen, stakeholders die er mee te maken hebben. Inwoners vragen ook, burgerparticipatie vraagt veel meer tijd. Dus je ziet ook dat datgene wat een ambtelijke organisatie kan realiseren gewoon afneemt door de complexiteit van vraagstukken en door de ingewikkeldheid van zullen we zeggen, de overleggen die daarbij nodig zijn om iets gerealiseerd te krijgen.
Ik zie hier een aanvulling of vraag van mevrouw de Moets.
Even ter bevestiging, ook over de formatie hebben wij vorig jaar een onderzoek laten doen. Benchmark formatie en kosten. Dus daar worden we als West-Betuwe gebenchmarkt tegen een aantal andere gemeenten in Nederland van vergelijkbare soort. En daar komt ook uit dat we een hele kleine formatie hebben. We zijn wel qua kosten een hele gemiddelde gemeente. Dat heeft er ook mee te maken dat er veel taken zijn uitbesteed. En die informatie komt ook binnenkort naar u toe.
Oké, dank u wel. Zijn er nog verdere vragen hier aan tafel? Zo nee, dan wou ik voorstellen bij agenda punt 6. De ordecommissie die stelt een advies op richting gemeenteraad. En de laatste jaar is het gebruikelijk dat de voorzitter van de auditcommissie, ondertekende dus, een opzetje maakt en dat vervolgens rondstuurt naar de auditcommissieleden en vervolgens ook nog aan de concerncontrole om te kijken of de memo die we willen uitbrengen, of die voldoende is, duidelijk genoeg is voor de raad. Zullen we dat ook dit jaar weer afspreken om op die manier het proces in te gaan? Oké. Nog even een vraag. Welke termijn moet dit stuk naar de raad toe? Het moet natuurlijk voor 8 juli, hè?
Ja, dan.
Ja. Oké. Okay. Nou, dat moeten we gaan halen.
Volgende week dinsdag.
Ja.
Dan hebben we raad.
Ja. Bij de daar zetten we op alles. Dat moet. Het kan niet anders, dus daar werken we aan. Dan rest mij om de heer Van Vught te bedanken voor de uitvoerige uitleg, de verduidelijking daarin. En ik neem aan dat we nu we gaan nog even naar terugkoppeling van raad van advies. En daarna gaan we over naar het geheime gedeelte van de agenda.
We hebben nog de planning. De planning bij de rondvraag. Die doen we ook nog.
Ja, de planning bij de rondvraag voor de PDC-cyclus hebben we ook nog, dus die schuiven ook nog wat naar voren. Maar dan krijgen we nu eerst de terugkoppeling van de Raad van Advies, de Gemeenschappelijke Rekenkamer, agenda punt 8. Als voorzitter van de Raad van Advies van de Rekenkamer zijn er twee mededelingen te doen. Er is sprake van een ziekte bij de secretaris van de Rekenkamer. Daar is inmiddels een vervanging voor gevonden en de vervanger heeft ook al de werkzaamheden gestart. Dus dat is geen vertraging in het proces. Verder is, vervelend genoeg, heeft er een opzegging plaatsgevonden van het junior lid van de Rekenkamer. En dat betekent dat we binnen de Rekenkamer gerekend hadden op één formatieplaats, gedeelte formatieplaats meer. Nou, dat is dus niet gelukt. En vooralsnog vindt er geen vervanging plaats, maar wordt dat intern, in dit geval door de voorzitter van de Rekenkamer, opgevangen. Maar we hebben eerdaags weer een vervolgvergadering. En daar gaan we het zeker over hebben, hoe dat geborgd is qua tijd en plannen die we allemaal hebben met z'n allen. Nou, dat zijn de twee mededelingen die ik namens de Raad van Advies van de Rekenkamer kan doen vanavond. Prima. Dan komen we toe aan de grondexploitatie.
Nee, rondvraag.
rondvraag terecht. Ja, het wordt een beetje door elkaar gedaan. De rondvraag en vervolgens het proces van de nieuwe PSC-cyclus. Klopt het?
Bij de rond... Dankjewel, voorzitter. Bij de rondvraag heb ik de planning neergezet voor de volgende auditcommissie vergaderingen vanaf 2026. Want ik vond het wel zo netjes om die eerst met jullie te bespreken als volgens zo meteen bij de agendacommissie vastgesteld te gaan worden. Dit is al besproken met het kantoor van Deloitte. Zij kunnen. Het is even, ik ben uitgegaan van de planning zoals die lag dit jaar. We zijn alleen nu op alle woensdagen gaan zitten, omdat de maandagen toch vaak gebruikt worden als fractievergadering. Dat was mogelijk wat lastig, dus ik ben nu op de woensdagen gaan zitten. Ik kijk nog even naar rechts. Ambtelijk weet ik niet of daar nog problemen zijn.
Mevrouw de Moets.
Ja, volgens mij is het een prima planning. Ik heb nu nog geen zicht op of we dan weer een lange termijn aanpak voor de financiën nodig hebben. Maar dat gaan we dan zien. En ik hoop dat het zowel de board letter als het normenkader wellicht eerder kunnen. Maar in ieder geval het normenkader, daar gaan we al eerder mee aan de slag voor 2025. Het normenkader 2026 zal waarschijnlijk wat later in de tijd volgen.
Oké, okay. Mevrouw de Boer.
Daar houden wij contact over.
Goed, dat is verder helder. Gaan we even de rondvraag doen bij de raadsleden. Ik zie verder geen... Nee. Zijn er nog anderen die wat in de rondvraag of mede te delen hebben? Nee? Dank jullie wel. Ja, dan pakken we toch even terug in de agenda. En dan... Gaan we het doen?
Sluiting.
Ja, de sluiten officieel van het openbaar gedeelte van de auditcommissie. Daarna gaan we toch echt besloten even verder.
Twee minuten wachten,
want eerst mensen weg. Ja, en procesmatig betekent dat geluid uit moet, beeld uit moet, gordijnen dicht. Dus er vinden wat stappen plaats.